en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zijn samengekomen op de eerste Adventszondag van het jaar onze Heer in 1978. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Laten wij de Adventspsalm 24 met elkaar zingen. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden. Het vierde en het vijfde vers uit Psalm 24. Het derde vers uit Psalm 70 willen wij zingen naar de wet des Heren. Psalm 70, vers 3. Gemeente hoort Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijver God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laat ons samen bidden. Groot en heilig God, wij mogen ons biddende voor uw aangezicht stellen. In dit uur waarin gij ons hebt samengebracht, op de eerste Adventszondag, het begin van een nieuw kerkelijk jaar, waarin gij ons opnieuw plaatst bij het begin van de weg die uw Zoon op deze wereld vrijwillig ging. Allereerst om uw wil, o Vader, te volbrengen, zoals hij gesproken had in de stilte der eeuwigheid: zie, ik kom. En zoals hij zich dan ook als het kind van Bethlehem straks naar ons mag toewenden: ik voor u. O, wij danken u van ganser harte dat het uw welbehagen is dat wij deze zondagmorgen mogen opmerken in deze kerkdienst, in het samenkomen, in het vergaderd zijn rondom uw woord, mensen met zoveel verschillende harten, gedachten, maar ook met zoveel verschillende wegen achter zich. En op grond van uw heilige wet, Heere, die zojuist tot ons klonk, komen wij tot u om belijdenis te doen van onze schuld, de hele gemeente en elk persoonlijk. Uw heilige wet heeft ons doen zien wie gij zijt. En daarin zagen wij wie wij zijn. En dat bidden wij u van uw heilige geest, dat wij dat mogen zien. Ten volle. De afstand tussen u, de heilige God, en ons onheilig leven. Wij belijden u gezondigd te hebben tegen u in onze gedachten, met onze woorden, ook in onze daden. En dat wij voor u daarom niet kunnen bestaan, bidden wij u om vergeving. Bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Heere, dat is onze bede. En wij vragen u of u ons horen wilt, niet om onszelf, maar of gij ons horen wilt om Christus wil. Dat gij het werk van uw lieve Zoon mag zien voor uw aangezicht
en ons aanzien in hem. Heere, doe daarbij ons hart breken, zodat we niet dezelfde blijven. Dat het geheim van de schuldvergeving in ons hart mag wonen en daarin mag bevestigd worden. Uw belofte, dat gij nieuwe dingen schept, nieuwe mensen in Christus wil doen geboren worden. Dan bidden wij u, Heere, of gij in de prediking van uw woord ons uw zoon wilt prediken, zoals hij kwam, zoals hij komt en zoals hij zal komen. En of wij daarin de wachters mogen zijn, de wachters op de morgen, uitziende en altijd weer hoe hij komen zal, straks op de wolken, opdat wij verwachtende zijn met een heilige verwachting. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Ik ben ook driftig, arm en naakt. Laat zo, Heere, uw grote naam heerlijk zijn in het midden van de gemeente, in de prediking, vol van het leven van uw Heilige Geest. Laat ons mogen luisteren in stille overgave en met de blijdschap van het hart, dat het ons goed is door u hier te zijn geroepen, dat u ons moet verstoten in onszelf, maar ons tot u trekt om Christus uw Zoon. O, laat daarin die ongekende vreugde ons deel mogen zijn, van het te mogen vertoeven in uw huis, bij u te mogen zijn en uw stem te horen, uw aangezicht te zien en van uw schenkende liefde te mogen leven. Heere, vervul ons daarvan ook in het prediken. Vervul ons allen met uw Heilige Geest, zodat het rijk van de boze verwoest worden en het ongeloof worden ineengebroken, maar het geloof van uwentwege geschonken en de hoop en de liefde tot lof en verheerlijking van u, de drie enige God. Amen. Gemeente, wij mogen op deze eerste Adventszondag uit de profetie van Jesaja eerst lezen, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 9. Het 11e hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren, en hij zal naar het aangezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds, en met de adem zijner lippen zal hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mest weten samen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeenkind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Hier eindigt onze eerste lezing. En dan vervolgens uit het Nieuwe Testament, het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament, Matteüs 1, vers 1 tot en met 6a. We hopen driemaal in de Adventsweken stil te staan bij het Advents-evangelie van Matteüs, namelijk het geslachtsregister van Jezus Christus dat Matteüs ons geeft, in driemaal 14 geslachten. En deze morgen dan het eerste deel daarvan, Matteüs 1, bij vers 1, Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob. En Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewon Esrom. En Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab. En Aminadab gewon Nahasson. En Nahasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boaz bij Rachab. En Boaz gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jesse'i. En Jesse'i gewon David, de koning. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. De tekstgemeente is Matthäus 1, vers 1 tot en met 6a. Als inleiding op de prediking gaan we zingen uit een van de psalmen die van deze Davids zoon profiteert. Psalm 132, vers 7, 8 en 9, tot staving van de waarheid. Psalm 132. Onze liefdedienst mogen wij verrichten nu in het bijeenbrengen van de offeranden. De offers die wij in de dienst der offeranden willen bijeenbrengen. Het is vanmorgen dat de diaconiecollecte bestemd is voor kerk en ziekenzorg. Hartelijk bij u aanbevolen. Bij de uitgang is er een collecte voor de kerk. Ook die in uw liefde van harte aanbevolen. Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van de stichting Woord en Daad. We hopen dan zelf volgende week in beide diensten voor u te mogen voorgaan. 'S Middags is er bediening van de heilige doop. Morgenavond op de zendingskrant samen te komen. En dinsdagavond is er wel om 17:30 catechisatie, maar geen kleine jeugdvereniging. Dinsdagavond om 19:30 doopzitting. Met het oog op de bediening van de heilige doop komende zondagmiddag. Dus dinsdagavond om 19:30. En dan wat de lidmatenkring betreft wijzen we de leden graag op de kerkbode van komende week. Waar het een en ander over te lezen zal zijn. Dit alles zo de Heere wil en wij zullen leven. Gemeente, laten wij zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 132 vers 7, 8 en 9. In deze adventsweken, gemeente, mag de evangelist Matthäus onze gids zijn. Hij mag ons tonen wat er aan de geboorte van Christus vooraf gaat. En daarbij geeft Matthäus ons een blik in het Oude Testament. Wel een wonderlijke blik. Want als we de eerste bladzijde van dit evangelie voor ons nemen, dan zijn wij geneigd om pas echt te gaan lezen bij vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus, en dan te lezen over Jozef en Maria. Maar het begin, de eerste 17 versen, dat zijn alleen maar namen. We kijken even en we slaan het misschien over. En toch heeft Matthäus niet voor niets dit geslachtsregister gegeven. Het geslachtsregister van Jezus Christus, of zoals hij zelf erboven zet, het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Eenvoudig gezegd, hierin kunnen wij zien van wie Jezus, de zoon van Jozef de timmerman, zoals de mensen hem kenden, van wie hij afstamt. De namen van zijn voorgeslacht tot aan Abraham toe. Waarom was zo'n geslachtsregister nodig? Wel, met name in de tijd na de ballingschap was het nodig dat vooral de priesters hun afstamming konden bewijzen. Dat ze zuiver uit de stam van Levi voortkwamen. Dat hun voorgeslacht in de ballingschap zich niet had vermengd met heidense families. En het opstellen van zulk geslachtsregister schijnt met name het werk van Ezra te zijn geweest. En of dan werkelijk een priester van zuivere afkomst was, daarover beslist het Sanhedrin. Dus dat aan het begin Matthäus zo'n afstamming van Christus geeft, was niet vreemd in zijn dagen. Hieruit moest dan blijken dat Jezus Christus inderdaad was de zoon van David, de zoon van Abraham. En zo wordt hier in 3x14 geslachten ons de afstamming van Jezus tot op Abraham getoond. Alleen, wat zeer ongewoon is en wat direct opvalt, is dat in dit geslachtsregister tot 4x toe de naam van een vrouw voorkomt. Iets wat al heel ongewoon was, omdat de opvolging in Israël gewoonlijk over de mannelijke lijn verliep. Maar nog vreemder, ja onbegrijpelijker wordt het, als we erop letten welke vrouwen hier genoemd worden. Dat is Tamar, die een tweeling kreeg bij haar schoonvader Juda. Dat is Rachab, de heidin die een hoer was. Dat is Rut, wel onbesproken van levensgedrag, maar een heidense van afkomst. En dat is ten vierde Bathseba, met wie David overspel pleegde. Wij zouden ons, wanneer zulke namen in ons voorgeslacht voorkwamen, ons misschien schamen en proberen zulke dingen te verbergen. Nu komen deze namen in het geslachtsregister van de Heere Jezus voor, en daar is een duidelijke prediking ons in gegeven, die we samen hopen te mogen ontdekken. Zo is Christus nu op aarde gekomen, wil Matthäus ons zeggen. Dit is nu mijn adventsgeschiedenis. Zo is Christus gekomen. Advent, dat weten de kinderen, betekent komst. De Heere Jezus is gekomen en wij denken aan zijn komst in Bethlehem. Maar dat is niet zijn enige komst. De Heere Jezus komt nog altijd. Advent wil zeggen, Christus kwam, hij komt en hij zal komen. De eerste keer is in de stilte der eeuwigheid, waar geen mens toegang heeft. Dan spreekt de Zoon tot de Vader, zie ik kom. Dat is het begin. Toen de liefde van de Zoon tot de Vader zich vrijwillig aanbood. En toen de volheid des tijds eindelijk was gekomen, heeft God zijn zoon uitgezonden. Maar op kerstfeest is het adventsverlangen van de kerk nog niet waarachtig en voorgoed vervuld. Want de kerk weet dat Christus blijft komen, door woord en geest, totdat hij komt op de wolken des hemels en alle oog hem zal zien, totdat God zal zijn alles en in allen, totdat openbaring 21 is bereikt, blijft Christus komen, rusteloos vanwege de liefde tot de Vader, blijft hij komen, ook deze morgen komt hij, om zijn kerk als een bruid te werven, om zijn vijanden onder zijn voeten te brengen. Dat is dus vanaf het begin tot het einde Christus komt. En nu een gedeelte van die lange weg van Christus komst, om zo te zeggen die van eeuwigheid tot eeuwigheid reikt, die komst van de Zoon uit de Vader en tot de Vader, een gedeelte van die lange weg beschrijft ons Matteüs hier in het begin van zijn evangelie. Hij zegt ons hoe Christus gekomen is gedurende de tijd van het Oude Testament, gedurende de eeuwen van Abraham tot aan zijn geboorte. In dit geslachtsregister lezen we hoe Christus gekomen is tot het zijne vanaf de belofte aan Abraham gegeven. En dat komen van Christus, gemeente, gedurende het Oude Testament, dat mogen we letterlijk nemen. Ook gedurende het Oude Testament is Christus werkelijk gekomen tot het zijne. Werkelijk op deze wereld gekomen. Hoe kwam Christus toen op aarde? Hij kwam in de belofte, in het woord van God. Zo bracht God toen zijn zoon in deze wereld. In de belofte aan Abraham en aan diens nageslacht. In de wetgeving bij de Sinaï. Maar ook in het leven van zijn voorvaderen, in het leven van Abraham, van David, van Salomo, is iets van Christus zelf te zien geweest. Voor de ogen van het geloof was in deze patriarchen en koningen iets van de heerlijkheid van Christus zelf te zien. Tegelijk dat die heerlijkheid niet volkomen was. Dat weten we uit het leven van Abraham, David en Salomo. Maar we kunnen niet alleen maar zeggen Abraham en de anderen waren typen van Christus. We mogen nog verder gaan. In hen, in heel dat voorgeslacht zoals Matteüs het ons opnoemt, was Christus zelf reeds aanwezig. Zo is hij ontstaan vanaf Abraham op deze wereld. Zo is hij geworden, onzer een. Zo is het woord vlees geworden. En dat was reeds onder het Oude Testament in wording. Maar meer kon toen de Vader nog niet geven in de Zoon, want de volheid des tijds was nog niet gekomen. Toen pas was de heerlijkheid van Christus te aanschouwen als van een enig geborene van de Vader. Maar dan was het nog alleen voor het oog van het geloof. Zoals wij buiten het geloof om ook geen enkele gedaante nog heerlijkheid in Christus zien, om hem te begeren als het Lam Gods dat onze zonden wegdraagt. Zo zien we buiten datzelfde geloof om ook geen enkele heerlijkheid en roem in dat geslachtsregister van Christus. Integendeel, wanneer we deze namen ongelovig lezen en uit het Oude Testament nagaan hoe het leven van die mensen geweest is, krijgen we slag op slag. Zulke mensen, zulke daden, zulke goddelozen. Zouden we zulke namen niet liever schrappen uit het geslachtsregister van de Heer Jezus? Dat denken we. Zolang we nog niet verstaan wat het betekent dat het woord vlees is geworden. Vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. Zolang we aan Christus denken alleen als een volmaakte, een reine, de Zoon van God. En dat was hij en dat is hij en dat zal hij zijn. Maar we nog geen oog hebben voor dat andere tegelijk dat hij afgedaald is in het vlees. Ons vlees en bloed aangenomen. En dat niet het vlees van Adam voor de zondeval, maar dat vervloekte, onder de zonde verkochte vlees, daarin afgedaald. En niets anders wil de adventsgeschiedenis van Matteüs ons in deze eerste 17 versen zeggen. Niets anders dan, het woord is vlees geworden. Laten we nu, gemeente, deze morgen dit mogen nagaan aan de hand van die eerste 14 geslachten. Van Abraham tot David. Het is ook vooral voor kinderen, want die kunnen thuis in de kinderbijbel nog eens opzoeken al die geschiedenissen die met deze namen zijn verbonden. 14 geslachten van Abraham tot David. Tot onze waarachtige troost. Opdat we hieruit voor altijd in ons leven zullen weten: er kan voor mij geen plaats ter wereld zo diep zijn, en ik kan ook nooit zo diep zijn gevallen, of Christus is afgedaald en is altijd nog dieper, is altijd nog beneden mij, om mij te willen opvangen in mijn eeuwige val. Vers 1. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Boek van het geslacht. Eigenlijk staat er in het Grieks boek van de Genesis. Dat is opmerkelijk. Ook het Nieuwe Testament begint met Genesis. Dat is bijna het eerste woord van het Nieuwe Testament. Genesis. En dat betekent wording, ontstaan. De Genesis van Jezus Christus. In vers 18 begint straks de geschiedenis van zijn geboorte. In vers 1 de geschiedenis van zijn wording onder het Oude Testament. Jezus Christus, de zoon van David. Aan David was de belofte geschonken dat zijn troon zou zijn tot in eeuwigheid. Uit zijn geslacht zou de Messias eenmaal geboren worden. Maar ook zoon van Abraham, want in hem zouden alle geslachten der aarde gezegend worden. En daarom lezen we vers 2, Abraham gewon Isaac. En daarmee begint dit geslachtsregister van Christus. En daarin zien we al onmiddellijk hoe Christus geworden is, wat het vlees aangaat. Namelijk, door het onmogelijke heen. Namelijk, uit een verstorven baarmoeder is Isaac geboren. Uit de dood komt het leven voort. Onmiddellijk aan het begin van dit boek des geslachts schijnen al Gods beloften aan Abraham volstrekt de dood in te lopen. Wij weten van Abraham, die vader der gelovigen, hoe hij zich menselijk er probeerde uit te redden door Hagar te nemen. We weten van het ongeloof en het lachen van Sara. En we weten daarna hoe, als uit de dood toch het leven is voortgekomen, hoe opnieuw Abraham naar het zichtbare, de dood, wordt ingedreven, als hij aan de ene kant op Gods bevel Ismaël, toch ook zijn eigen zoon, moet uitdrijven, en aan de andere kant die gang moet maken de berg Moria op, om zijn enige geboren te gaan offeren. Gemeente, zo is de Genesis, de wording van Jezus Christus. Als we naar de mensen zien waaruit hij ontstaan is, dan zien we het lachen van het ongeloof. En in dat lachen van Sara zien we al aftekenen van verde ergernis aan het kruis van Christus. Zien we de weg zich aftekenen hoe Gods belofte in Christus altijd naar onze gedachten alleen maar de dood gaat brengen. De onmogelijkheid schijnt in te voeren. Zoals bij Abraham dat God te lang wacht naar ons besef. Dat menen we, daar zijn we van overtuigd. God wacht zo lang totdat het te laat is. Totdat het onmogelijk is geworden. Totdat de dood is ingetreden. En in die dood doet de levende God nu het leven binnenbreken. Zo begint de wordingsgeschiedenis van Jezus Christus. Afgesneden wat de mens betreft. De dood. En daar stroomt het leven van de hemel binnen. En zo wordt deze weg, de weg van door de dood heen tot het leven. Niemand bespaart die uit God geboren is. Die in Christus het leven mag vinden voor het aangezicht van God. En in hem als een aangenomen kind mag rusten aan het vaderhart. En zie dan hoe die wording verder verloopt. Abraham gewoon Isaac en Isaac gewoon Jacob. En daar herhaalt zich de geschiedenis. Terwijl Ismaël, die toch uitgeworpen is, de zoon der dienstmaagd, toeneemt in alle rijkdom, heeft Isaac te leven met een onvruchtbare huisvrouw. 20 jaar lang is het wachten en hopen en bidden. En wanneer eindelijk het uur aanbreekt dat Gods belofte wordt vervuld, staart de mens in de volgende onmogelijkheid. Twee zonen worden geboren, Esau en Jacob. De onmogelijkheid voor de mens. Wie zal nu de drager van Gods belofte in Christus zijn? Wie van deze twee? O, wij weten dat het Jacob is. Maar langs wat voor een kromme en onmogelijke weg in ons oog is hier de wording van Christus beschreven. Want nu was het Rebecca die alleen kwam te staan met de belofte Gods. Isaac scheen meer belang te stellen in het geurende wijnbraad van zijn sterke oudste zoon Esau. En intussen, terwijl Esau rijk en sterk geworden is, en dat heeft Rebecca meegemaakt, dat heeft ze gezien, Esau had vrouwen en kinderen, bleef Jacob een vrijgezel en was al 70 jaren oud geworden. Dat vergeten wij gewoonlijk. 70 jaren was het geloof van Rebecca en van Jacob op de proef gesteld. Ook hier zouden we zeggen, God wacht te lang. Zo lang moest Rebecca verduren dat Isaac Esau bleef voorttrekken en wellicht op een dag zijn oudste zoon de onmisbare zegen zou meegeven. 70 jaar is Jacob en nog zonder vrouw en zonder kind. Opnieuw zal Christus door het onmogelijke heen worden. Wat zal ze beginnen, zegt dan Kolbrugge bij deze tekst. Isaac blijft erbij Esau voor te trekken. De meerdere de zegen te willen toedelen. Daartoe is hij vast besloten en hij wacht slechts op zijn terugkeer van de jacht. En wat doet Rebecca nu? In haar nameloze angst, in de diepe troosteloosheid van haar ziel, zij weet geen uitweg. Daar, opdat de wet niet geschonden wordt, breekt zij zelf de wet. Zij grijpt naar list en naar leugen. Zij betoont zich een mens, vlees, zondares, gelovige, heilige. Zij stort zich neer in zonde, opdat niet zij, maar Gods waarheid blijven. En verzinkende in haar verderf, klemt zij zich vast aan Gods belofte. Aan de moeder gelijk, die het kind, hetgeen hem niet nuttig is, afsteelt, bedriegt zij de vader en beveelt haar zoon hem te bedriegen. Is Rebecca zondares, waar de wereld heilig is? En is ze zo een heilige, waar de wereld altijd zondigt? Gemeente, het bedriegen van Rebecca was zonde. En toch, onder dat bedriegen heeft zij zichzelf in die zonde neergestort, maar in haar val, zich vastgeklemd aan Gods belofte. Het was toch door het geloof. En Isaac moest daarna ook toevallen. Jacob is gezegend en gezegend zal hij blijven. Dit is een streep door al onze menselijke overwegingen. Dit is een prediking van het kruis van Christus. De kruisiging van ons vlees en onze gedachten. Alles wat wij goed en heilig en betamelijk vinden. Waar wij een zwarte bladzijde in het leven van Rebecca en Jacob ontdekken. En zij ook daarna genoeg wonden in het leven nog hebben opgelopen. Daar zien wij Christus ontstaan. Daar zien wij Christus komen. Dwars door leugen en bedrog komt hij heen. Waar wij zo blijven steken in veroordelingen en het schudden van onze vrome hoofden. Daar waar een mens zich in de zonde neerwerpt en zich toch in die val vastklemt aan Gods belofte in Christus. Daar doet God die belofte eindelijk doorbreken. En zo is de volgende stap in de wording van Christus. Wat het vlees en wat zijn afkomst betreft. En dan gaat het verder. En Jacob gewon Juda en zijn broeders. Zoals Jacob bedrogen heeft, is hij zelf in zijn ballingschap ook bedrogen. Maar de zegen waarmee Jacob gezegend was, mocht eveneens haar goddelijke kracht bewijzen. En dan opnieuw, een onverwachte opening in Gods belofte. Ook hier, voor het oog van Jacob, het goddelijke, ondoorgrondelijke. Want niet in Rachel die hij lief had, maar in Lea die hij niet beminde, zette de wording van Christus zich voort. Zou u niet denken dat Jacob gedacht heeft in Rachel die hij lief had, zou God de Messias doen komen? Ook hier wordt menselijke verwachting en hoop afgesneden. Ditmaal bij Jacob, wat zou hij de zegen van Abraham, Isaac en Jacob graag in Rachel zien voortgeplant. Maar ook hier de afbraak van het vlees, vernedering van de hoogmoed. Het is Lea. Nadat God de baarmoeder van Rachel had toegesloten, bracht Lea eerst Ruben ter wereld, daarna Simeon, vervolgens Levi en tenslotte Juda. En toen zei ze bij zijn geboorte, de geboorte van Juda, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. Ditmaal de Heere loven. Niet de eerstgeborene, van wie iedereen het zou denken. Niet Simeon, die als een gebedsverhoring ontvangen was, ook dat niet. Dat betekent de naam Simeon, gebedsverhoring. Iedereen zou het denken, ook hij niet. Niet Levi, waarin Lea de hoop uitsprak dat nu Jacob zich bij haar zou voegen. Maar zoals Jacob straks op zijn sterfbed zal uitroepen, Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven, omdat in Juda waarlijk de Heere geloofd zou worden, wat zijn naam betekent, God loven. En zo baant zich hier de wording van